Geliefde gemeente, Advent en Kerst wordt tegenwoordig nogal eens een keer geassocieerd, in verband gebracht met eten en drinken. U heeft net als ik heel wat folders in de bus gekregen de afgelopen weken, vol met prachtige foto's van gerechten, menus, recepten, tips, bijpassende wijnen en dranken. Alles even schitterend en veelbelovend. Ja, wel heel veelbelovend, dacht ik toen ik van een bekende supermarkt de kerstfolder zag waarop stond met grote letters: alles voor de mooiste kerst. Je zou het bijna geloven. Alles voor de mooiste kerst. Wat is het resultaat gemeend als een mens zich zo voorbereidt in adventstijd en op het kerstfeest? Dat levert misschien wel een volle maag op, maar ook een leeg hart, als het daarbij blijven moet. En straks moeten die mensen die het daarvan moeten hebben, met een leeg hart het nieuwe jaar in. Of moet dat een teleurstelling zijn, gemeente, als dat nou heel de invulling van de maand december is? Het is ook niet zo heel vreemd natuurlijk. Daar lees je wel eens wat van in de krant. Dat bijvoorbeeld het aantal aanvragen om een echtscheiding een piek beleeft na zo'n periode als de kerstvakantie. Als een mens nou niks meer heeft dan die dingen van de wereld, van hier en van nu, van eten en drinken en vrolijk zijn en het van elkaar moeten verwachten, gemeente, dan eindigt het onafwendbaar in een teleurstelling. Nou kreeg vanmorgen in het midden der gemeente ook iemand een maaltijd aangeboden. Het was de bruid die door haar bruidegom genodigd werd om een voorsmaak te ontvangen. Niet op het kerstdiner, maar op iets veel geweldigers. Op het avondmaal van de bruiloft des lams. En dan is het eigenlijk precies omgekeerd als bij de wereld, jongens en meisjes. Die mensen die hier vanmorgen aan de tafel geweest zijn, die gingen natuurlijk niet met een volle maag naar huis. Dat kan niet met zo'n stukje brood en met een slokje wijn. Maar daar gaven ze nou niks om, weet je wel. Want ze gingen met iets anders, gingen ze van de tafel als het goed is. Wel geen volle maag, maar wel een ziel die als de Heere daarin meegekomen is, vervuld was met vreugde, met vrede, verzadigd te zijn. Zoals de psalmdichters er immers van zingen: uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Dan ga je niet teleurgesteld naar huis, met een leeg gevoel van: nou heb ik het gehad, nou heb ik het achter me, maar wat wacht me nu verder nog? Het is precies andersom, gemeente. Wat Gods kind in het avondmaal van zijn bruidegom mag ontvangen, dat wakkert nou juist dat verlangen en dat uitzien aan. Dat wekt juist meer verwachting en dat doet met nieuwe moed verder gaan. Zoals we het zeiden in de voorbereidingsdienst: op weg naar de bruiloft. Gemeente, zo gaan ze bij de nabetrachting ook weer verder. Op weg naar de bruiloft. En we kregen vanmorgen vanuit verschillende teksten uit de Openbaring aansporingen mee. U herinnert zich dat nog. Avondmaal was niet alleen bemoedigend, maar ook aansporend. En eigenlijk, gemeente, ligt de tekst die we vanavond voor ons hebben helemaal in het verlengde daarvan. U hoort daarin de geest en de bruid roepen: kom, ja, kom, Heere Jezus. En daarin hoor ik, gemeente, en dat is het thema voor de prediking, blijvende adventsverwachting. Blijvend adventsverlangen. Drie gedachten. In de eerste plaats wie daarin voorgaat. In de tweede plaats wie daarin meekomt. En in de derde plaats wie daartoe uitgenodigd wordt. Dus we gaan nadenken, gemeente, over blijvend adventsverlangen. Wie daarin voorgaat, wie daarin meekomt en wie daartoe uitgenodigd wordt. Nou, ik zei het al bij de aankondiging van de schriftlezing. Wij hebben een bijzondere pericoop voor ons. Want we hebben hier, jongens en meisjes, het allerlaatste stukje van de Bijbel voor ons. Alles wat God tegen zondaren te zeggen heeft, is nu gezegd. Alles wat nodig is om te weten, om zalig te leven en getroost te sterven, dat staat allemaal voor deze bladzijde. Vandaar dat aan het eind van dit gedeelte, in vers 18 en 19, toch wel op ernstige toon, vond u ook niet, aangekondigd wordt dat hiermee de kanon is afgesloten. Hier mag je niks meer afdoen, maar hier hoef je ook niks meer aan toe te doen. Met deze laatste profetie van het boek van de Openbaring is God uitgesproken. Alles is gezegd. En wat hierna komt, wat bij God vandaan komt, is alleen nog de wederkomst, gemeente. Verwacht u daarom ook geen bijzondere dingen buiten het woord om. U die op zoek bent naar zekerheid, die op een avondmaal zondag zich extra afvraagt, hoe kan ik daar nou in delen? Hoe kom ik nou eens verder? Hoe zou ik het nou ooit eens zeker kunnen weten? Verwacht u niets anders meer te krijgen dan wat u hier op papier hebt, gemeente. En dat moet de Geest aan uw hart verklaren. En dat moet de Heer aan uw hart gaan toepassen. Maar hier mag en hier moet u het mee doen. Dit is het, zegt Johannes aan het eind van Openbaring 22. En wat is dat dan waarmee de Godsopenbaring afsluit? Nou, u heeft wel gemerkt dat dat dan vanaf vers 6 gaat om een aantal belangwekkende mededelingen. Belangrijke dingen die we allemaal nog moeten weten voordat de laatste punt achter de Bijbel gezet kan worden. Zo belangrijk trouwens dat de Heere Jezus zelf de moeite neemt om ons dat mee te delen. U heeft dat wel gemerkt. Er zijn teksten die net als de rest van de Openbaring via een engel of via een ouderling aan Johannes worden doorgegeven. Maar op een gegeven moment dan hoor ik het woord ik opduiken. Ik kom haastiglijk. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden. Dan komt hij er zelf aan te pas. Want wat hier staat, dat moeten we allemaal weten, vindt de Heere Jezus. Nou, wat dan? Nou, bijvoorbeeld bepaalde dingen die hij zegt over het einde van deze wereldgemeente. We zijn daar dit jaar natuurlijk wel vaker ook bij bepaald geworden. We hebben een bidstond meegemaakt, we hebben een boetedag meegemaakt. Het was een heel apart jaar. Ook gezien allerlei rampen en plagen die over de wereld gingen. En de Heere Jezus zegt in dit gedeelte, mensen, wees daar nou niet verbaasd over. Want je kan het toch aan de tekenen der tijden ook ontdekken. Mijn komst is aanstaande. De tijd is nabij. En hij zegt dat wel 4 keer, gemeente, in dit vrij korte gedeelte. Ik kom spoedig. Ik kom haastig. En de tijd die daar nog voor ligt, die eindtijd bij uitstek, want eigenlijk is alles na hemelvaart eindtijd, maar dat laatste stukje wat daar nou voor ligt, voor de wederkomst, daarvan zegt de Heere Jezus in dit gedeelte, dat is ook een bijzondere tijd en daar moet je eens even goed op letten als je in die tijd leeft. Een tijd waarin de wegen uiteengaan. Herkent u de taal van de voorbereidingspreekgemeente? Want dat hoorden we in Openbaring 18 en 19 ook. Een tijd met tweeërlei ontwikkeling. van een Babel dat zich steeds meer bij God vandaan zondigt en waarvan de ongerechtigheden opstapelen tot voor Gods troon. Een ontwikkeling waarvan Openbaring 22 vers 11 zegt, die onrecht doet dat hij nog onrecht doet en die vuil is dat hij nog vuil worden. Maar daartegenover, en dat is ook een aansporing, dat is ook een adres, aan het adres van die bruid gezegd, als je nou van Jeruzalem geworden bent, als je nou uit Babel getrokken bent en ingewonnen bent voor mijn koninkrijk, moet er een andere ontwikkeling zichtbaar zijn. En die wordt ook zichtbaar, die tweede lijn, die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden, die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. Tweeërlei ontwikkeling. Die twee wegen op die plaat, jongens en meisjes, waarvan je ziet dat ze steeds verder uit elkaar leiden. En die kloof die ertussen ligt, naarmate de tijd vordert, steeds breder en steeds dieper wordt, steeds onoverbrugbaarder. Want de tijd is nabij. En welke ontwikkeling is in mijn leven gaande? Want er gaan uiteindelijk twee bestemmingen bereikt worden. Dat is ook iets wat de Heere Jezus in dit gedeelte ons op het hart bindt. Mensen, het gaat op een eeuwigheid aan. Is het eeuwig wel of eeuwig wee? We hoorden het toch? Zalig die zijn geboden doen. Hun deel is in de stad die fundamenten heeft. Ze zullen er tot hun eeuwige verwondering binnen mogen gaan. Vanwege het werk van hun bruidegom. Buiten hoorden ze te blijven, maar binnen te mogen gaan uit genade. Ja, maar buiten zullen er ook zijn, zegt de Heere Jezus, vergeet het niet. Die honden en die tovenaars en die doodslagers en die leugenaars. U zegt, er zijn toch ook mensen die dat gedaan hebben binnengekomen, dominee. Jawel, maar die mensen in vers 15, gemeente, dat zijn de mensen die in dit soort zonden volharden. Die niet tot bekering kwamen, maar in hun ongerechtigheid doorgingen. Ze zullen uiteindelijk buiten staan. Het is in dat verband dan toch wel opmerkelijk, vindt u niet, dat de Heere Jezus dit allemaal zo belangrijk vindt dat hij het niet aan zijn knecht overlaat om het op te schrijven, maar dat hij nu zelf als het ware de pen ter hand neemt en zegt, mensen, ik, Jezus, draag u dit op. Ik, Jezus, deel het u mee. Ik dacht, het is alsof deze bruidegom aan het eind van de Bijbel de behoefte voelt om zijn geliefde nog even eigenhandig zo'n liefdesbrief te sturen, waar ze haar hart aan kan ophalen. En toen ik daar even over doordacht van de week, toen dacht ik, ja, soms schrijft iemand in een brief aan een geliefde bepaalde dingen over die ander, waar die ander zich gevleid mee voelt, waar die ander gestreeld door is, waar die ander blij van wordt. Ziet hij dat in me? Vindt hij me zo geweldig? Nou, dat had de Heere Jezus natuurlijk ook kunnen doen, jongens en meisjes. Dat hij vooral zou schrijven aan die bruid wat hij van haar vindt en waarom die haar zo lief heeft. Maar wonderlijk genoeg gebeurt dat hier helemaal niet. Of misschien vindt u dat niet zo wonderlijk. Als je nou zo'n bruid mag wezen en er iets van gesmaakt hebt vanmorgen, wat die genade van die bruidegom is. Hij zegt, Heer, het is ook inderdaad, maar beter ook dat er niet te veel over mij geschreven wordt. En dat niet mijn kwaliteiten naar voren gehaald worden. Want als het hem daarop vast zou zitten en als dat de doorslag zou moeten geven. En als u me zou moeten liefhebben om wie ik geweest ben, was ik er nooit gekomen. Weet u wat nou het wonderlijke van die liefdesbrief van de Heere Jezus is, gemeente? Viel mij weer op toen ik erover nadacht van de week. Hij schrijft niet hoe mooi ik ben, maar hoe geweldig hij is. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Dat is voor een bruidgemeente het mooiste wat ze kan horen. Want ze heeft met een bruidegom te maken die niet alleen begint in haar leven om haar te beminnen. Die niet alleen begint om haar te trekken uit Babel. Maar die voor de voltooiing van haar zaligheid garant staat, gemeente. Hij zal zijn werk voor mij volenden, hoort de bruid de bruidegom zeggen. Ik ben de wortel en het geslacht Davids. Dat klinkt zo vertrouwd dat je niet meer hoort dat dat helemaal niet kan. Dat kan een gewoon mens nooit zeggen, jongens en meisjes. Ik ben de oorsprong van een bepaalde familie en ik ben de nakomeling ervan. De wortel en het geslacht. Wie kan dat zeggen? Dat kan hij zeggen die de zoon van God is. En die de zoon des mensen wilde worden, in één persoon verenigd, onze geschikte en gewillige middelaar, die zoveel glans voor een arme zondaar uitstraalt, dat ik hem met recht de blinkende morgenster mag noemen. Nou, gemeente, als je nou zulke dingen over de Heere Jezus hoort, wat doet dat nou met de mens? Vraag u dat nou zomaar even weer tussendoor, gemeente. Voordat we gaan vragen wat het met die bruid in de tekst doet. Wat doet het nou met u? Of u hier nou vanmorgen gezeten hebt, of dat u in de bank bleef, of dat u nou op dit moment thuis zit te luisteren. Want het gaat uiteindelijk niet om de vraag, zat je hier of zat je daar? Wie is Jezus voor u? Als zijn namen klinken. Als zijn deugden worden uitgestald, wordt u er blij van? Gaat uw hart meetrillen? Als die wordt uitgeschilderd, als die geschikte, die gewillige, die volkomen zaligmaker? Op die bruid in onze tekst heeft het kennelijk effect, gemeente. Als je hoort wat die bruid dan gaat zeggen in antwoord op de openbaring van de Heere Jezus, dan wordt haar adventsverlangen aangewakkerd. En dat is toch ook logisch, gemeente. Als hij voor jou de eerste en de beste, de liefste en de schoonste is, dan kan het toch niet anders, of er is verlangen om hem altijd te mogen toebehoren. Om altijd in zijn nabijheid te zijn. Om niet meer van die tafel weg te hoeven. Om niet meer via de tekenen hem te ontmoeten. Maar om hem echt, om hem van aangezicht tot aangezicht te zien. Dat je gaat uitroepen, Heere, weet u wat nou mijn liefste wens is? Kom. Kom zelf en kom voor altijd. En dan moet u eens even, gemeente, naar die tekst van ons kijken. Vers 17. Maar inderdaad, de bruid die zegt dat dus. De bruid zegt kom. Maar ze is niet de eerste die dat zegt. Iemand is de bruid voor. Het is de geest, en het is de geest met een hoofdletter, u begrijpt, we hebben het hier over de Heilige Geest. Is dat nou niet vreemd, zegt iemand, dat die Heilige Geest kennelijk nog meer dan die bruid verlangt naar het eind, naar de wederkomst, naar de komst van de Heere Jezus? Kan een goddelijk persoon, want dat is de Heilige Geest, kan die ook nog zulke gevoelens hebben? Zoals die bruid dat zegt, snap ik wel. Maar waarom zegt die geest het nog eerder? Nou, gemeente, dat is niet zo vreemd als het lijkt. Ik zou daar zelfs verschillende antwoorden op kunnen geven. Bijvoorbeeld als ik denk aan het werk dat de Heilige Geest momenteel aan het doen is. Dan kijk, we leven in de tijd na Pinksteren. Inmiddels is het hemelvaart geweest, de Heere Jezus heeft zijn werk op aarde volbracht, hij is naar de hemel teruggegaan, is daar met eer en heerlijkheid bekleed, zit aan de rechterhand des vaders, hij bidt, hij dankt, hij regeert, maar hij zit daar in alle rust. Zijn werk op aarde was af. Ja, toen zond hij die ander naar beneden, gemeente, die geest van Pinksteren. En zijn werk is nog helemaal niet af. Hoe weet u dat, dominee? Dat weet ik omdat de gemeente hier vanavond zit. En dat mag ook weer moed geven aan iemand die vandaag moet zeggen, ik geloof dat ik er buiten sta, ik geloof dat ik nog mis wat ik moet hebben. U kunt nog bekeerd worden. U kunt de Heere Jezus nog leren kennen, want kennelijk is zijn geest nog bezig om de gemeente die zalig moet worden, toe te brengen. En daar is die geest rusteloos mee bezig. Daartoe drijft die geest de geschiedenis voort, want hij is intussen bezig omheen te werken naar dat laatste stukje. Als die laatste, die allerlaatste, zal zijn toegebracht. Die geest heeft daarbij haast, gemeend. Een van de redenen waarom u ook het gevoel hebt dat de tijd steeds sneller gaat en de dagen steeds korter worden. Weet u waar dat door komt? Dat komt omdat de geest haast heeft. De geest die toewerkt naar de voltooiing zegt als eerste, kom Heere Jezus. Vervolgens, en dat is ook een motief voor de geest om ernaar te verlangen, die geest heeft belang bij de eer van God en van de Zoon van God. Dat heeft de Heere Jezus toch uiteindelijk zelf gezegd toen hij met zijn discipelen sprak over het werk van de Heilige Geest. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. De Geest is uit op de verheerlijking van Christus en in Christus de verheerlijking van de Vader. Daarom zet de Geest vanaf zijn uitstorting de schijnwerper op de Heere Jezus. Wat zal die Geest blij zijn, gemeente? Als straks de dag aanbreekt dat er geen atheïsten meer op aarde zijn. Dat er geen mensen meer op aarde zijn die Jezus roepen en het is een vloek. Dat er geen mensen meer zijn die een andere God begiftigen dan de God van de Bijbel. Dan zal de Geest blij zijn als niet alleen Openbaring, maar ook Filippenzen 2 vervuld wordt. Alle knie zich zal buigen. En alle tong zal belijden dat Jezus de Heere is. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. Er komt trouwens nog één ding bij, gemeente. Nog een motief waarom de geest uitziet naar de komst van Christus. Denkt u eens aan wat de Heilige Geest dag in dag uit meemaakt met ons mensen hier op aarde. Dat is wat. Een goddelijk persoon die is uitgestort en nou heeft hij heel de dag met zondaren te maken. Ook met zondaren op wie het woord van Stefanus van toepassing is, die tegen het Sanhedrin een keer gezegd heeft, gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat voelt die geest al 2000 jaar, gemeente. Zoveel mensen die hem dag in dag uit wederstaan. Natuurlijk, er zijn ook mensen die voor hem hebben leren buigen. Er zijn mensen die hij heeft ingewonnen voor een ander leven. Maar weet u wat de apostel van die mensen zegt? Bedroef de Heilige Geest niet, met wie gij verzegeld zijt tot de dag van Christus. En dat is ook iets wat de Heilige Geest moet verdragen, gemeente. Gods kinderen bedroeven hem na ontvangen genade ook nog alles een keer. En misschien was dat wel een deel van uw aanvechting op weg naar de avondmaalzondag. Zo mooi brengt de mens het er niet af, zelfs na ontvangen genade. Nee, ik snap het best, gemeente, dat die geest ook, en dat die geest als eerste zegt, kom. Maar wat geweldig dat die geest het nou niet alleen zegt, maar dat hij een volk op aarde in het leven roept en in het leven houdt, die hij het naleert zeggen. De geest en de bruid zeggen, kom. Hij is haar leermeester, ook als het gaat om het kennen van het Maranatha-leven. En gemeente, dat geeft voor ons allemaal ook weer de nodige stof om onszelf te beproeven U weet dat inmiddels toch wel dat niet alleen voorbereidingsdiensten, maar ook nabetrachtingsdiensten stof geven tot zelfonderzoek. Hoe weet je nou of je geleid wordt door de geest van Openbaring 22? Hoe weet je nou dat je onder invloed staat, niet van de geest van Babel, maar van de geest van Pinksteren? Dan herken je iets van onze tekst. De geest en de bruid zeggen kom. Want die geest, die geeft een band aan Christus, die geeft liefde tot Christus. En die doet dus ook verlangen naar de gemeenschap met Christus. Maar omdat je dat alleen maar van die geest leert, gemeente, daarom zal een kind van God ook niet verbaasd zijn over wat we tot dusver van onze tekst geleerd hebben. Die volgorde weet u wel. Eerst die geest en dan die bruid. Ik dacht bij mezelf, dat is nou bevindelijk verstaan van wat Johannes hier moet opschrijven. Dat je zegt, Heere, zo kan het ook alleen maar. Want als die geest niet voorop gaat, dat gaat in elk opzicht in mijn geestelijk leven zo. Als die geest niet eerst in actie komt, dan kom ik niet in beweging. Gaat hij niet spreken, dan volg ik niet. Wekt hij geen leven, dan is het er niet. Eerst en altijd weer moet die geest er zijn. Want die band die de Heilige Geest aan de Heere Jezus legt, gemeente, die vergt onderhoud. En dat proces van heiligmaking waar we het net over hadden, die rechtvaardig is, dat die nog gerechtvaardigd worden, dat is niet iets wat de mens in eigen kracht voor elkaar krijgt. Daar moet die iedere keer weer voor uit de Heere Jezus worden bediend. Maar met eerbied gesproken, bij heiligmaking komt nogal wat kijken, hoor, gemeente. Wij leven als een adventschristen. Als een Maranatha-mens op weg naar de bruiloft, uitziend naar de vereniging met Christus. Daar komt nogal wat bij kijken. Want wie ben ik van nature? En wat moet er allemaal in mijn leven veranderd worden voordat ik straks pas in het gezelschap van engelen en zaligen? Dan moet ik er iets van gaan leren, gemeente, wat het betekent om God voorrang te geven. God liefhebben boven alles. En dat is al een hele les. Ik moet er iets van gaan leren wat het betekent om mijn naaste niet achter te stellen en niet altijd op de derde of de vierde plaats te zetten, maar om hem lief te hebben zoals ik mezelf lief heb. En ook dat is een hele les. Ik moet leren wat het is om afhankelijk te zijn. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Om te leren te leven uit de opstandingskracht van de Heere Jezus. Niet elke keer weer met mezelf te beginnen en dan ook weer met mezelf om te vallen. Niet iedere keer in die valstrik te lopen, het toch weer met de wet te proberen en niet uit het evangelie te leven. Wat een les, gemeente. Om niet alleen te zeggen, Jezus redt alleen, maar om het ook te beleven. Zijn genade is mij genoeg. En er komt nog meer bij kijken, gemeente. Er is vlees dat gekruisigd moet worden. Het zou niet zo'n probleem zijn als je daar staat met die hamer en met die spijkers, als het niet je eigen vlees was, begrijpt u? En die oude mens, die moet gedood worden. Dat het over een maaltijd, die oude mensgemeente, die wil voortdurend voedsel hebben. Die roept voortdurend om meer. Die wil niet sterven, die wil leven, die wil floreren, die wil bloeien, die wil zich uitleven. En nou moet die gemeente in de kerker. Nou moet ik hem uithongeren, die oude mens. Het was zo'n probleem niet, begrijpt u? Als ik het zelf niet was. Die oude mens. Kom nog meer bij kijken. Wat moet er al niet gebeuren met de mens voordat hij straks gereed is om in te gaan in de bruiloftzaal? Hij moet loskomen van de wereld, van de gedachtewereld van Babel. Hij moet de leugens van Babel gaan doorzien. Die wereld die het je zo mooi kan voorspiegelen. En zegt, ik heb alles voor jou. Zelfs voor de mooiste kerst. Om daar nou los van te komen, gemeente. Niet om in een klooster te gaan zitten. Niet om je terug te trekken uit de wereld en je op te sluiten op je kamer. Dat kan niet en dat mag ook niet. Want je moet in de wereld staan. Maar om nou levend in Babel Jeruzalemmer te worden. Daar komt wat bij kijken. Nee, de bruid beseft. Daar komt zoveel bij kijken, dat kan ik nooit in eigen kracht. Maar intussen is het wel nodig dat het allemaal in mijn leven een plek krijgt. Dat liefhebben van God en dat liefhebben van die naaste. En het leven uit het verdiensten van de Heere Jezus. En het kruisigen van mijn vlees en van mijn oude mens. En het vastklampen aan het woord van God. En het loskomen van Babel. Het is allemaal nodig. Want als Jezus komt, wil ik wel bereid zijn, zegt de bruid. Dat hij me dan niet slapend vindt. Met een flakkerend vlammetje in mijn olielamp. Dat ik niet opschrik uit mijn bezigheden en zeg, Heere, bent u er nou al? Zo wil ik het niet. Maar hem te verwachten. Als het kan op de manier van artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En leest u hem dan maar eens bij. Mooie stof om verder te doordenken. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus. Heeft u behoefte, gemeente, aan iemand die u dat leert? Adventsverlangen te hebben en te houden. Om echt bruidskerk te zijn en om het zelf ook dagelijks na te bidden. Kom, Heere Jezus. Er is gelukkig iemand die het u kan leren, gemeente. De geest van Pinksteren. Hij gaat de bruid voor. Hij gaat de bruid voor in het bidden. En ik vind het zo'n heerlijke gedachte die we in de schrift ook aantreffen. Dat zelfs op die dagen dat die bruid stopt met bidden. Als die bruid vergeet om te bidden. Als ze geen kans meer ziet om te bidden. Dat die geest doorgaat. Hij weet te bidden gelijk het behoort. Ook als ik het niet weet. Hij bidt voor zijn kinderen. Met onuitsprekelijke zuchtingen. En het valt op, gemeente. We hadden daar nog niet de vinger bij gelegd. Maar dat bidden van die geest en van die bruid dan zo op elkaar aansluit. Dat als het ware in onze tekst in één adem wordt genoemd. Misschien was u het al wel opgevallen. Er staat niet, de geest zegt kom. En daarom is er ook een bruid die op haar beurt zegt kom. Twee keer kom, nee. De geest en de bruid zeggen kom. Een uitlegger zei het heel mooi. De geest bidt het door die bruid heen. Zij is zijn megafoon, waardoor de geest zijn adventsverlangen laat horen. En die bruid, die bidt het vanwege die geest. Hij leert het haar vragen. Nou mag ik het u nou vragen, gemeente. We hebben het nou elke keer over de bruid, maar dan hebben we het even over u. En over jou en over mij. Kennen wij dit adventsleven? Kennen we dit gebed? Kennen we deze houding? En begrijpen we samen ook vanavond dat wat we hierover denken helemaal past bij vanmorgen? Dat snapt u toch wel, gemeente? Als je vanmorgen hier gezeten hebt, Als je vanmorgen je de bruid liet noemen en de bruidegom zegt te kennen, en als je het lam toebehoren mag en het van zijn verdiensten moet hebben, dan hoort dit leven erbij. Kan niet anders. Als er sprake is van een band, als er sprake is van liefde, die trekt toch, die ziet toch uit, die neemt geen genoegen met één keer in de zoveel tijd eens een liefdesbrief. Die wil oog in oog, hart tegenover hart, contact met de geliefde. En Spurgeon zegt, die bruid mag heel vaak van der plaats zijn. Maar in onze tekst is ze op haar plek. Als u wilt weten, zegt Spurgeon, hoe die bruid eraan toe moet wezen, moet u hier kijken. Hier is ze op haar plaats. Onder leiding van de Geest, biddend, kom, Heere Jezus. En Spurgeon zegt er trouwens bij, mocht het zo zijn dat die bruid wel eens een keer van der plek is en dat ze niet bidt, kom, Heere Jezus, nou, dan heeft die bruid toch niet goed opgelet. Dan moet die bruid nog maar eens een keer om zich heen kijken. En ik noemde al de verschillende dingen die ons in onze tijd opvallen in de wereld. Tijd gaat voort, de wereld wordt donkerder, de rampen en de plagen en de dreigingen groeien. Is er geen reden voor de bruidskerk om adventsverlangen te kennen? En zegt Spurgeon, laat die bruid als ze het niet weet dan eens naar binnen kijken. In haar eigen hart, waarvan ook na ontvangen genade geldt, een vuile bron van wanbedrijven. Je wordt er moe van. Heere, komt er nooit een eind aan. De kracht van de inwonende zonde en dat bedroeven van uw geest en dat onuitroeibare kleingeloof. Nee, ook als de bruid naar binnen ziet, gemeente, zal haar adventsverlangen groeien. Zal ze Psalm 42 nog wel eens nazingen. Of zo zachtjes neurien. God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen. Zonder vlek. Zonder rimpel. In uw huis uw naam verhogen. Nou zegt iemand, dat is natuurlijk wel allemaal mooi als het gaat over die bruid, dominee. Maar als je alles nou nog mist wat die bruid dan kennelijk wel van de Heilige Geest geleerd heeft. Is het nog niet zo vreemd dat het Maranatha gebed ook ontbreekt. Wie gaat er nou uitzien naar de wederkomst en vragen om de spoedige terugkeer van de Heere Jezus. Terwijl die hem helemaal nog niet kent. Dat is trouwens een probleem waar juist die bruid ook mee kan worstelen. En misschien zijn er hier vanavond al wel die daar ook al lang aan gedacht hebben. Waarom bid ik niet zo vaak? Of bijna nooit, kom Heere Jezus, dat komt door mijn kinderen. Dat komt door mijn man. Dat komt door mijn ouders. Dat komt door die buurman in de kerk. Die mensen die ik er ook zo graag bij zou willen zien. Van wie ik het angstige gevoel heb dat ze er nog niet klaar voor zijn. Kan wel eens een aanvechting zijn, gemeente, voor een kind van God. En dan toch maar blijven bidden, hoor. Dan die nood ook maar neerleggen bij de Heere. Maar niet stoppen met het roepen van de bruid. Want dat verlangen mag gehoord worden, Heere Jezus. Kom toch. Maar als je er nou zelf buiten staat, gemeente. Als je nou zelf moet zeggen, ik mis het. Ik hoor het die bruid wil zeggen in onze tekst. Zoals ik vandaag dingen van andere mensen heb gehoord en van andere mensen heb gezien. Maar zelf ken ik het niet. Is het nou geen wonder, gemeente, dat uw naam dan ook nog in de tekst staat? Waar dan? Nou, in de tweede zin van vers 17. Dan gaat het over mensen die dat een ander horen roepen. Kom. En wat wordt tegen die mensen gezegd? Die het hoort zeggen zelf ook. Kom. En dat is een van de wonderlijkste dingen die ik u vanavond heb te prediken, gemeente. Voorrecht van iemand die onbekeerd is, maar wel vandaag in de kerk is geweest. Iemand die op zoek is, nog geen antwoord heeft op zijn vragen, maar vandaag wel onder de bediening van de beide genademiddelen is geweest. Hij hoort het woord en hij ziet het sacrament. Wat zegt dat? Al mis je van alles, zegt vers 17, maar dan ligt daar ook nog een nodiging in om er zelf ook nog deel aan te krijgen. Onze kanttekenaren op de Statenvertaling, gemeente, die perken dat wel wat in als ze zeggen, die het hoort, dat zijn volgens ons de mensen die het met een gelovig hart horen. Ik heb veel respect voor de kanttekenaren, maar ik weet niet of je dat nou zo moet inperken hier. Ik lees dat niet in onze tekst. Wie het hoort, al wie het hoort. Zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Het zij rijk of arm, zoekend of totaal onverschillig. Maar als u het hebt gehoord, luidt het evangelie aanbod. Doe er nou ook aan mee. Kom er zelf ook in mee. Zeg het nou zelf ook. En leer dat toch. Er is een geest die het u wil leren. Kom, zeg. En gelukkig dat dat ook nog in de tekst staat, gemeente. Stel je voor dat ik nou vanavond alleen maar een woord had voor de bruid. Stel je voor dat ik nou vanavond alleen maar me zou moeten richten op mensen die dat ook als een getuigenis hebben afgegeven door naar de tafel te komen. En aan al die mensen die niet kwamen, gemeente. En dat zijn er toch nog altijd meer dan die komen in onze gemeente. Veel meer die niet komen. En die om welke reden ook, dat kan heel verschillend liggen. Met een snik in je stem en met tranen in je ogen of met je armen over elkaar en je komt niet. Gemeente, wil de Heer toch dat u vanavond aangesproken wordt. Vindt u dat nou geen wonder? Dat de Heer zegt, mensen, vandaag kan het nog anders worden. Vandaag kan het nog anders worden. Want wie het alleen maar van horen zeggen heeft, wordt er ook nog toegenodigd. Kom er toch in mee. Leer wat anderen ook leerden. En val die geest te voet. Die wil zo graag leren hoe je wandelen moet. Kan natuurlijk nog steeds op bezwaren stuiten, gemeente. Dat iemand zegt, dominee, ik geloof best dat dat voor een ander kan. Maar ik heb al een tijdje de moed opgegeven dat het ook nog voor mij kan. Weet u wat ik voor een mens ben, dominee? Ik ben een mens met schuld. Maar een mens zonder verbroken hart. Een mens met zonde, maar met geen kracht om er tegen te strijden. Een mens met een hart dat op allerlei manieren naar Babel trekt, maar niet naar God en niet naar de dienst van God en niet naar de binnenkamer. Ik zou niet weten hoe ik er moet komen. En intussen word ik ouder. 14 december, weer een jaar om. Weer een avondmaal zondag voorbij. Weer straks oud en nieuw. En straks eeuwigheid. En ik voel me steeds leger. Ik voel me steeds kouder. Ik voel me steeds donkerder. Zijn er hopelozen in de kerk vanavond, gemeente? Mensen die zeggen, ik heb eigenlijk helemaal niks, dominee. Ik heb het gevoel dat ik nog wel wat zou moeten hebben. Dat ik denk, nou dan heb ik daar misschien nog wat aan. En dan kan ik me daar nog aan vastklampen. Dat ik in ieder geval wel het gevoel heb dat ik het graag wil. Of dat ik wel bepaalde dingen in mijn leven op orde kan brengen. En dat ik wel goed mijn best doe. En dat ik wel goed kan bidden of iets anders. Maar ik heb helemaal niks. Heeft u helemaal niks? Echt helemaal niks? U heeft gebrek. Ik zou bijna zeggen, maar dat klinkt natuurlijk een beetje vreemd. Maar komt dat even goed uit? Want daar heeft de Heer ook nog op gerekend. Ik lees ook nog van mensen die niks meer hoeven mee te brengen dan een droge mond. Dat is weinig, kinderen. Je hoeft alleen maar dorst te hebben. En wat dan? Die dorst heeft, daar heb ik wat voor, zegt de Heere Jezus. Water des levens. Weer zo'n beeld van dat heil dat Hij aanbiedt. Dat een mens die hopeloos is moed kan geven. Die schuld heeft vrijspraak kan verlenen. Die de dood voor ogen heeft eeuwig leven biedt. En die wil komen en nemen het water des levens voor niet. Ik noemde u net Spurgeon, gemeente. In die prachtige preek die ik van de week van hem las, zegt hij die tekst van ons, vers 17, biedt drie gigantische open deuren voor mensen die zich geestelijk zo zwaar en lomp voelen als een olifant. Zo groot, zo hopeloos. Kom ik er ooit ergens nog in, want ik heb zoveel zonden die ik met me meedraag. Spurgeon zegt er aan, drie grote poorten wagen wijd open. Let op het woordje die. Die dorst heeft, er staat in het Grieks, al wie dorst heeft. Maakt niet uit hoe u heet, hoe oud u bent, hoe zwaar u het gemaakt hebt. Al wie dorst heeft. Er staat, hij neme het. Dat is de tweede open deur, zegt Spurgeon. Hij neme het en wat je in de Bijbel aangeboden krijgt om te nemen, kun je niet stelen. Zult u dat onthouden? Wat God u aanbiedt, kunt u niet stelen, want Hij zegt dat u het mag hebben. En u mag het zomaar hebben, gemeente. Ja, er is een hoge prijs voor betaald. Daarom, omdat die prijs zo hoog was, kan het aan u gratis worden aangeboden. Voor niet. Letterlijk staat er in het Grieks als een geschenk. Als zo'n kind dat jarig is en zijn tantes komen op bezoek en ze hebben allemaal een pakje bij zich, komt het in iemands hart op om van dat kind ook maar 1 euro te vragen als hij het pakketje aanneemt? Natuurlijk niet. En zo wordt het water des levens aangeboden, gemeente. Aan mensen met een droge keel. Aan mensen met een lege ziel. Aan mensen met schuld en niet anders. Voor niet. Zo eindigt, gemeente, de avondmaalszondag met een hartelijke uitnodiging aan ieder die het nog mist. Maar ik zeg er meteen maar weer bij, vergeet u niet in welk bijzonder gedeelte van de Bijbel wij bezig zijn. Dit is het laatste wat de Heere Jezus tegen u te zeggen heeft, gemeente. Het laatste wat hij nog kwijt wil. Voordat hij zijn Bijbel afsluit en zegt, hier moet je het mee doen. Waar eindigt de Bijbel mee? Met het welmenend, onvoorwaardelijk aanbod van genade. Datgene wat u overal in de Bijbel tegenkomt. 800 jaar ervoor zei Jesaja het ook al. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder prijs en zonder geld wijn en melk. En de Heere Jezus, vlak voordat hij stopt met de Bijbel te laten schrijven, zegt dat moet er nog 1 keer in. Dat moet er nog 1 keer in. Die dorst heeft, die komen. En nemen het water des levens voor niet. Hij zegt het u gunnend, gemeente. Hij zegt het u ook ernstig. Want de tijd is nabij dat de deur dicht gaat. En dat het water niet meer uitgedeeld wordt. Het klinkt ook extra dringend natuurlijk omdat die kanon gesloten wordt, gemeente. Verwacht u het echt niet van iets anders van de week of volgend jaar of ooit. Hier zult u het mee moeten doen. Maar laat dan de vrucht op de prediking van deze dag mogen zijn. Voor het eerst of opnieuw adventsverlangen. Pelgrimsleven op weg naar de bruiloft. Liefdesleven. Omdat je door de geest aan de bruidegom bent verbonden. En dan helemaal aan het eind, gemeente. Want daar waren we ook nog wel even benieuwd naar. Er heeft een geest gevraagd, kom. Er roept een bruid mee, kom. Ieder die het hoort mag ermee instemmen en meeroepen, kom. Wat is nou het antwoord? Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastiglijk. En ik dacht, gemeente, dat zegt de Heere Jezus vanavond tegen zijn kerk. En als u de Heere Jezus nou nog niet kent, zult u het voordat u gaat slapen ook tegen hem zeggen. Eindelijk, ja, Heere Jezus, ik kom ook haastig tot u. Het is u allemaal gegund, zegt de laatste bladzij van de Heilige Schrift. Als er nog iemand aan mocht twijfelen, leest hij de onderste regel maar. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met u allen. Amen.